Amen. Jezus is overwinnaar. Ja, wat goed om dat te weten en wat heerlijk om dat samen te zingen. Wat goed om te weten dat wat er ook gebeurt in je leven, wat er gebeurt om je heen, wat voor uitdagingen er ook kunnen zijn, dat je mag weten, Jezus is overwinnaar. En wat heerlijk dat hij bezig is om voor ons een plaats te bereiden in de hemel. Hij zegt, het huis van mijn vader, daar zijn veel woningen en ik ga daar naartoe om voor jullie een plek gereed te maken. En tot die tijd, tot wij daar zullen zijn, zorgt hij ook goed voor ons hier op aarde, op deze plek. Thuis, privé, maar ook als gemeente. Daarom is het zo kostbaar om gemeente te zijn. En het lichaam van Jezus, de gemeente wereldwijd, is echt zo'n ongelooflijk mooi, veelkleurige lappendeken zou je kunnen zeggen. Dat is echt kostbaar en wij mogen daar deel van zijn. En we doen dat op dit moment ook nog in een bijzondere tijd, want ja, we zijn op weg naar Pasen. Over 2 weken gaan we hier samen de opstanding van Jezus vieren en de overwinning over de dood en wat dat voor ons betekent. Maar vandaag willen we op weg daar naartoe stilstaan bij die rijke weg die Jezus is gegaan voor ons. Wat hij voor ons heeft overgehad om ons te kunnen laten zingen, Jezus overwinnaar, in het diepe besef dat we dat samen met hem mogen zingen. Met hem zijn wij meer dan overwinnaars. Omdat hij een overwinning heeft bereikt en bereid voor ons. En wij mogen daar als het ware in wandelen. Het is niet iets wat wij zelf voor elkaar konden krijgen of hebben gekregen. Of wat wij verdienen. Maar wat hij als een geschenk heeft gegeven. En het is heel mooi. We begonnen er eigenlijk ook deze samenkomst mee. Hè? Jezus die zegt, joh, ik wil jullie zo graag dat leven geven. Wie in mij gelooft, wordt niet veroordeeld. Jezus zei in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Oftewel, als je God de Vader wil leren kennen, dan ben je bij mij aan het goede adres. Wat is dat toch kostbaar? Wat is het een voorrecht om Jezus te kennen? En wat is het een voorrecht om vanuit dat kennen van Jezus die liefde van God ook te mogen uitdelen aan elkaar binnen de gemeente, maar als gemeente ook naar buiten toe, naar mensen die misschien nog helemaal niet weten dat God ook van hen houdt. Dat Jezus ook voor hen dat wil zijn wat hij voor ons is geworden en wie hij voor ons is. Wat een geweldig voorrecht. Jezus die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En we gaan vandaag beginnen onze wandeling, waarbij we stil gaan staan bij wat Jezus heeft gedaan voor ons op weg naar Pasen. Beginnen we heel lang voordat Jezus op aarde kwam. In het Oude Testament. In het boek Numeri. Ik weet niet of je dat regelmatig leest. Maar vandaag gaan we er een stukje uit lezen. Is toch interessant. En we vallen daar midden in de tocht van het volk Israël. Die bevrijd zijn uit Egypte. Daar hebben we het een aantal weken geleden over gehad. En God neemt ze dan mee op weg naar een land. En de bedoeling was eigenlijk dat ze vanuit die plek een zegen zouden zijn voor alle andere mensen. Ja? En dan zijn ze ergens bij een berg aangekomen, die heet Hor. En dan trekken ze verder in nummer 21 vers 4 richting de Rode Zee. Ze moesten immers om Edom heen trekken, had God gezegd. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. En het volk zegt dan, waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte? En dat zeggen ze niet alleen. Ze verwijten het God en Mozes. En Mozes was de door God aangestelde leider van het volk. Om ons in de woestijn te laten sterven. We hebben geen brood en geen water. En we kunnen dit ellendige eten niet meer zien. En dan gebeurt er iets. Daar komen we straks nog even op terug. Hoe kan dat nou? Hè? Want wij zingen over een God, een vader, een liefde. En dan gebeurt dit. Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af. Die hen beten, zodat velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes. We hebben gezondigd, zeiden ze. Want we hebben de Heer en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat hij ons van die slangen verlost. Nou, dat is een goed gebed. En Mozes bidt dan ook voor het volk. En de Heer zei tegen Mozes, maak een slang. Bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarna kijkt, zal in leven blijven. En Mozes maakte een koperen slang en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten werd en naar de koperen slang keek, bleef in leven. Nou, hebben we zo'n feestelijke samenkomst. En dan gaan we het hebben over slangen en dood en verderf. He? Niet heel feestelijk begin, zou je kunnen zeggen. En toch komt hier eigenlijk iets heel feestelijks achter vandaan. Want wat hier gebeurde, was dat in die tijd, daar komen we straks op terug, was het voor mensen nog niet mogelijk om kinderen van God te worden. Je kon alleen volk van God zijn. En God behandelt je naar wie je bent voor hem. Als je zijn kind bent, word je behandeld als zijn kind. Als je zijn volk bent, word je behandeld als zijn volk. Als je met hem hebt afgesproken dat er een wet is waar jij je aandeel in hebt, dan behandelt hij je naar die wet. En zo was het voor dit volk. Ze hadden de wet van Mozes gekregen, de 10 geboden, en er kwamen allerlei inzettingen aan vast. En onderdeel daarvan was dat zij God en Mozes, die namens God werd gestuurd, zouden gehoorzamen. Ze hoefden niet alles perfect te doen, maar er moest geen ongehoorzaamheid van grote aard naar voren komen. Want dan was er oordeel. De wet eiste dan, omdat God rechtvaardig is en er onrechtvaardigheid in het volk was, dat er dan straf zou komen, oordeel. En dat gebeurde hier. Je ziet het volk gaat zitten mopperen. En uiteindelijk is dat een grote mate van ondankbaarheid. En omdat God rechtvaardig was, de afspraak nu eenmaal was dat er dan oordeel zou komen, kwam dat oordeel en die slangen kwamen. En dan gaat Mozes naar God toe en dan zegt hij: Heer, help. En je ziet eigenlijk ook toen al in de Bijbel dat terwijl dat nog wat is wat wij het oude verbond noemen, dat God dan altijd weer met zijn genade komt. Dat hij altijd weer zegt: als je bij mij komt, dan zal ik vergeving geven. Dan zal ik herstel geven. En dat deed hij toen. En het bijzondere was, God zei tegen Mozes wat je moet doen. Je moet eigenlijk een boom pakken, een stuk hout pakken. En op dat stuk hout moet je een slang maken. En hij maakte die slang van koper. En koper was in de Bijbel, in het Oude Testament, een beeld van oordeel, van veroordeling. Dus dat oordeel, die slang, dat was ook een beeld van de duivel. Hè? Die slang in dat paradijs die je verleidt. Daar kun je misschien wel iets bij voorstellen. Alsof die zei: kijk naar die slang op die paal, op dat hout daar. En dan zie je eigenlijk waardoor je bent verleid. Maar als je daarnaar kijkt, als je je ogen daarop wendt. Ik weet ook niet waarom God dat zei. Ja, eigenlijk weet ik dat wel. Dat ga ik namelijk zo vertellen. Maar die mensen wisten dat niet. Ja. Oh, de dienst is voorbij. Nee, nee, nee. Dan zie je dat God tegen die mensen zegt: als je daarnaar kijkt, dan zul je genezen. Dan wordt de vloek die door de zonde in dat volk zichtbaar was geworden, wordt op dat moment van dat volk afgenomen. Simpelweg door daarnaar te kijken. En daarmee weer te vertrouwen op God in plaats van hem voor het gerecht te slepen. Ja, dat zie je dus gebeuren. Nou, die vloek. Wij hoeven niet bang te zijn dat als wij mopperen op de raad van opzieners of zo, dat God dan hetzelfde doet. En ik ga vandaag bewijzen vanuit het woord dat dat zo is. Want in Johannes 3, vers 14 tot 18 zegt Jezus: de mensenzoon moet hoog verheven worden. Zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Zie je? Daar komt die geschiedenis terug. Dus Jezus die legt een verbinding tussen die verschrikkelijke gebeurtenis. En reken maar dat die mensen tegen wie hij dat toen zei dat echt nog wel wisten. En wat hij kwam doen. Hij zegt: de mensenzoon moet hoog verheven worden. Eigenlijk zei hij: de slang aan het hout, dat wordt Jezus aan het kruis. Opdat iedereen die gelooft eeuwig leven heeft. die in hem gelooft. Want, daar komt die tekst. Een van de bekendste teksten uit de Bijbel. Maar nu zie je de context. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zijn enige geboren zoon. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zie je hetzelfde beeld? Je wordt geconfronteerd met vloek. Met dingen waarvan je denkt, oh, is het nou een gevolg van mijn daden of van ons collectieve falen? En God zegt, waar het toen een plek was waar je naar kon kijken. En als je dat deed, dan werd de vloek van jou afgenomen. Zo geef ik je nu mijn zoon om naar te kijken en de vloek wordt van je afgenomen. Dat is wat er gebeurt. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om de wereld door hem te redden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wauw. Zie je dat hij niemand uitsluit van de mogelijkheid om uit dat oordeel te komen? Want hij zegt, wie niet gelooft is al veroordeeld. Dus van nature zit je onder dat oordeel. Daar hoef je niks voor te doen. Dat is al zo. Omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige geboren zoon. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wauw. Wat een beeld. In het tijdperk van de wet die Jezus kwam vervullen. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te ontbinden. Ik ben gekomen om te vervullen. Was het zo dat je nog door vloek getroffen kon worden op basis van je schuld? En Jezus zegt, als je nou in mij gaat geloven, wat doe ik dan? Ik haal de vloek uit je leven weg. Puur en alleen doordat je in mij gelooft. Niet omdat je een beter mens bent dan een ander. Omdat je een streepje voor hebt. Maar omdat je simpelweg kijkt naar de oplossing. Die ik je aanbied. Paulus legt dat in Galaten 3 nog verder uit. Dan gaat hij uitleggen wat hier nou gebeurt. En dan zegt hij in vers 11 dat niemand voor God als rechtvaardig geldt omdat hij de wet naleeft. Dat was in de tijd van Mozes en toen die slangen werden gegeven. Ja, dat is volkomen duidelijk. Want de rechtvaardige zal leven door geloof, zegt de Bijbel. Bij de wet, daarentegen, gaat het niet om geloof. Want er staat, wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. Ja, en als je het niet deed, dan stierf je. Zeg je dat? Dat was in de tijd van de wet. De context van de wet van vroeger, voordat Jezus kwam, was, als je goed doet, dan word je gezegend. En als je het verkeerde pad kiest, dan word je vervloekt. Dat is eigenlijk hoe mensen geneigd zijn ook te denken. Nou, ik ben best een goed mens, dus God zal me wel aanvaarden. Want ik doe eigenlijk het helemaal niet zo slecht. Ik ben niet zo slecht als, vul maar in. En God zegt, joh, hartstikke prima dat jij je best doet. Maar het probleem is dat daarmee het probleem niet wordt opgelost. Je kunt ontzettend je best doen om goed te leven. Maar de kern is dat het probleem bij de kern moet worden aangepakt. Dat je zondige natuur vervangen moet worden door een hemelse natuur. En daarom heb ik Jezus gestuurd. Jezus kwam om ons vrij te kopen. Niet om ons betere mensen te maken, maar om ons vrij te kopen van de schuld en van alles wat als gevolg daarvan in ons leven aanwezig is. Dat staat hier dan ook verder in Galaten 3. Christus heeft ons vrij gekocht van de vloek van de wet door voor ons vervloekt te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan het hout hangt. Zie je Jezus op weg naar de opstanding, aan dat kruis, in jouw plaats, aan dat kruis hangen. Dat is dat hij jouw vloek is geworden. Dat hij in jouw plaats het oordeel heeft weggenomen. Zodat jij naar hem kijkend ziet van, waarom? En dan zie je zijn ogen en die kijken in je hart en die doen daar een vuur ontbranden. Omdat jij de liefde van de Vader, die weg die hij kwam brengen, niemand komt tot de Vader dan door mij, in jou ontsteekt. En daar het vuur van redding laat laaien, laat oplaaien. En de vloek valt van je af. En waar je vroeger zegen en vloek had, als de vloek wordt weggenomen, wat blijft er dan over voor je? Zegen. Daarom hebben we de mensen die stonden net ook maar niet vervloekt. Niet dat we dat zouden willen, maar het zou ook nog eens buitengewoon ongepast zijn in het verbond waarin we leven. Terwijl in het oude verbond werd gezegd, als je deze dingen niet doet, lieve mensen met een taak, dan zullen deze dingen je ook kunnen overkomen. Dus het was wel degelijk toen zegen of vloek. En omdat Jezus de vloek heeft weggenomen, blijft er voor ons enkel zegen over. Niet omdat we beter zijn, maar omdat we een beter verbond hebben. Dat zijn wettelijke grondslag heeft in betere beloften. Daar putten wij uit. Uit het volbrachte werk van Jezus. Nou, waarom maakte dat volk dat dus mee? Toen Jezus kwam. Toen kwam hij de naam van God bekendmaken. De intieme naam die wij mogen kennen. Abba, Vader. Door Jezus konden wij Gods kinderen worden. Niet langer zijn volk, maar zijn kinderen. Hij behandelt ons nu niet in het verbond van een God met een volk. Maar hij behandelt ons in het verbond van een vader met zijn kinderen. Waarin hij die kinderen volkomen heeft vrijgesproken. Daarom hoeven wij niet bang te zijn voor die vloek. Daarom mogen wij vrijmoedig, als we met vloek geconfronteerd worden, onze toevlucht nemen tot Jezus en weten, oh, maar wacht eens even. Door het geloof in Jezus ben ik één met hem geworden en mag ik het oordeel van me af laten nemen. Vandaar dat Paulus zegt in Romeinen 8 vers 1 tot 4. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Want de wet van de geest, wij zouden door het geloof de geest ontvangen, lazen we net. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en van de dood. Dus niet alleen van de zonde, ook van de dood. Jezus die gaf niet alleen zijn bloed voor vergeving van onze zonden. Dat heeft hij gedaan. Daardoor is de schuld weggedaan. Hij ging aan het kruis, aan het paal, omdat hij ook de gevolgen daarvan wilde wegnemen. Hij wilde ook de vloek van ons afnemen. Amen. De zonde en de dood. Daarvan zijn we bevrijd. Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse natuur, door onze menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Halleluja. Ik leef in een verbond waar het gelukkig niet afhankelijk is van mijn daden. Want alhoewel ik er hier heel vroom uitzie, ben ik net zo mens als iedereen. En we zouden allemaal binnen de kortste keren ons verbond schromelijk te buiten gaan en vernietigen. Maar gelukkig hebben wij een verbond dat gebaseerd is op zijn volbrachte werk. En niet op mijn onvolkomenheden. Die er zijn, die ik niet ontken. Maar ik erken de vergeving die daarvoor geldt. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan, niet alleen stil maar wacht maar alles wordt nieuw, in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. In ons of door ons? In ons. Want de geest is in ons komen wonen. En hij is de geest van Jezus die riep, het is volbracht. Dat is de geest van het volbrachte werk. En die geloven wij. En die zien wij. Op hem richten wij ons oog. Daarom zegt Hebreeën 12 zo mooi. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen, de zegen van Abraham en alle die volgden, wordt daarin uitgestald in Hebreeën 11 en 12, zijn omringd. Moeten wij ook de last van de zonde. De zonde is vergeven, maar ook de last die wij ervan kunnen hebben. Je kunt er last van hebben. Ja toch? Je kunt last hebben van zonde, van dingen die op je drukken. Van man, dat kun je daar last van hebben. Van dingen die je elkaar aandoet of die jij zijn overkomen. Waarin we steeds weer verstrikt raken. Van ons afwerpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij slechts zien op Jezus. Op die Heer die zei, ik word vervloekt voor jou. Ik ga aan dat hout van het nieuwe verbond. Voor jou. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Omdat hij wist welke vreugde hem te wachten stond. De vreugde dat hij hier samen met ons de Vader zou kunnen aanbidden. In eenheid, in geest en in waarheid. Hij zag ons gered worden. Hij zag jou en mij bij de Vader thuiskomen. Dat was de vreugde die hij zag. Liet hij zich niet afschrikken door het kruis. Ik ben zo blij. Jezus heeft niet alleen zijn bloed gegeven. Hij had kunnen zeggen, dat was voldoende geweest. Gewoon een lam moest geslacht worden, lam dood, klaar. Hij had gestenigd kunnen worden. Dat was veel logischer in de Joodse context. Dat was een reguliere dood. Nee, hij ging aan het kruis. En waarom was dat? Omdat God zei, ik wil niet alleen de schuld wegdoen. Ik wil ook die vloek wegnemen. Ik wil dat nieuwe verbond laten werken. Hij ging de schande ervan niet uit de weg. Was het de schande dat hij daar hing? Oh man. Jij en ik hadden daar moeten hangen. Dat is de schande. Hij deed het in onze plaats. En hij zit nu aan de rechterzijde van de troon van God. Wauw. Wauw. Heb je last van de zonde? Werp het af. Werp het op Jezus. Ontvang de vergeving. Zie dat hij het voor jou heeft gedragen. Heb je last van de vloek? Weet dat die vloek door hem is weggenomen. Hij werd vervloekt in jouw plaats. Zie Jezus daar gaan naar het kruis. Zie hem daar geslagen worden. Zie dat de Bijbel zegt, door zijn striemen zijn wij genezen. Zie dat elk moment op weg naar dat kruis er is om ons te laten delen in zijn heerlijkheid, de doornenkroon, zodat we geen aards, maar hemels denken zouden hebben. Zijn baard werd uitgetrokken, zijn beeld van leiderschap, zijn gezicht bloedde. En uiteindelijk ging hij aan dat kruis om de vloek volkomen weg te nemen. Nou, dit is waar wij in mogen leven. En dit is ook waar wij van mogen uitdelen. Want het is voor onszelf. God zorgt altijd eerst heel goed voor zijn eigen kinderen. En als er dan lekker voldoende ruimte is om uit te delen, zegt hij, doe je mee? Want ik hou van uitdelen. Ik hou van doorgeven. Ik hou van zegenen. Heerlijk. Doe je mee? 2 Korinthe 5, vers 18. Dit alles is het werk van God. Zullen we het werk van God even bekijken? En dan worden wij in meegenomen. Daar sluiten we mee af. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. En ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Wauw. Toevertrouwd. Daar zit geen druk of eis. Daar zit een schat in. Hij heeft ons met zich verzoend. Weet jij dat God zichzelf met jou verzoend heeft? Met alles van jou? Met wie je bent, wat je doet, waar je misschien ook zo niet in begrepen voelt. God heeft zich met jou verzoend. Laat dat eens binnenkomen. Laat dat de redeneringen van hoe andere mensen over jou denken en naar jou kijken eens even aan de kant schuiven. God heeft zich met jou verzoend. En hij heeft jou en de anderen de verkondiging daarover toevertrouwd. Sterker nog, het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij rekende de mensen hun overtredingen niet aan. En heeft ons de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Ik heb heel lang met het idee rondgelopen dat ik mensen, als het ware, moest laten inzien dat ze slecht waren, zodat ze vervolgens konden ontdekken dat God goed is en dat zij dan zijn genade zouden mogen leren kennen. En weet je, ik zeg niet per se dat het nooit zou kunnen werken. Maar wat ik op grond van deze tekst praktisch toepas, is dat ik ieder mens, let goed op mijn woorden, benader alsof die persoon al volkomen, helemaal door God geaccepteerd, geliefd en gered is. En ik weet dat er één ding nodig is voor ieder mens om dat te verzilveren. Dat staat erachter. Wij zijn gezanten van Christus. God doet ons zijn oproep aan u. Wij smeken u namens Christus. Laat u met God verzoenen. Dus God heeft zichzelf met de wereld verzoend. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de hele schuld van de hele mensheid, van alle mensen, is al door Jezus betaald. Er is één zonde die ieder mens in stand kan houden en dat is de zonde van het ongeloof. Dat je niet naar Jezus wil kijken. En dan zegt God, daar kan ik en daar wil ik niet aan voorbij gaan. Want je bent een mens en je hebt een keuze. Maar er is voor jou betaald. Er is voor degene die jij in je omgeving hebt, die misschien helemaal niks heeft met kerk en geloof, is al voor betaald. Alleen de uitnodiging is wel, laat je met God verzoenen. God heeft zich met jou verzoend. Maar maak er een verbinding van. Kijk wie er hangt om jouw vloek weg te nemen. Om jouw schuld weg te doen. Hij heeft betaald. Maar jij mag het ontvangen. Dat heet geloof. En wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat is het evangelie. En zo mag je naar mensen kijken. En daar gaat zo'n uitnodiging vanuit. En want dan ga je tegen mensen die nog helemaal Jezus niet kennen of aan het ontdekken zijn, zeg je, maar wist je dat jouw hemelse vader, hemelse vader? En dan komen ze er eigenlijk gaandeweg achter. Dan kan de Heilige Geest eigenlijk hun hart overtuigen en kunnen zich aan Jezus toevertrouwen. En dan wordt die verzoening met God definitief. Maar God heeft alle belemmeringen weggenomen. Het enige wat je nog mag doen, is jezelf aan hem toevertrouwen. In Jezus geloven. Dat is waar wij voor geroepen zijn. Die kostbare verkondiging heeft God ons toevertrouwd. Niet alleen Mozes met een paar oudsten, maar de hele gemeente van Jezus. Ook jou. Op een manier die bij jou past. In jouw omgeving, in jouw kleur. Prachtig. Die geweldige paasboodschap mogen wij delen. Met de mensen die ons lief zijn. En met de mensen die ons misschien niet zo lief zijn. Want als Jezus het nou voor hen wilde doen. Wie ben ik? Om een onderscheid te maken. En te denken, ach, ben ik beter? Nee. De Bijbel zegt, geen mens is rechtvaardig. Niet één, van nature. Je wordt alleen rechtvaardig door geloof in Jezus. Dat is onze bediening. En die heeft God ons toevertrouwd. En God wil ons op weg naar Pasen aanmoedigen en bemoedigen. Bemoedigen, de vloek is weg. En aanmoedigen, deel het uit. Laat het mensen weten dat Jezus heeft betaald. Vertel de mensen dat als ze gebeten zijn door slangen, als het gif door hun aderen gaat, dat er een Heer is waar je naar kunt kijken. Je hoeft alleen maar te kijken, je hoeft alleen maar te zien op Jezus. En dat ene, ik zou bijna zeggen, die vinger die je God geeft, die pakt die beet en hij sleurt je in zijn nabijheid. Zo groot is zijn liefde. En wij weten ervan. Amen. Amen.